training, Alphen aan de Rijn. Ik ben zo blij dat ik hier mag staan, broeders en zusters. Ik wil even bedanken voor het vertrouwen om ons hier te laten spreken. Een plaats waar ik uit verre Brazilië zoveel dingen heb geleerd. Met al deze dagen die we elkaar hier ontmoeten, heeft de Heer mijn ogen geopend. En ik zie wat ik eigenlijk nooit eerder had gezien. Dat je een oog mag hebben in Gods Koninkrijk. Dat we elkaar mogen herkennen als broeders en zusters. En dat we zoeken naar elkaar om elkaar op te bouwen. En als ik hier sta vanmorgen, is dit het grote verlangen van mijn hart. Om samen te denken, om samen te groeien. Om samen van elkaar te ontvangen wat de Heer in de hemel in onze harten gedaan heeft. Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn. Ik heb hier naast me mijn lieve vrouw Corrie. Mijn mooie dochter, net lijkt op de moeder Camille. En mijn schoonzoon Filippi. De rest van de familie, mijn zoon Patrick en Kevin, die komen over een paar dagen naar Nederland. Alle twee hebben ze een probleem aan hun ogen. En zij worden in Duitsland bij Paul Brenner geholpen. Ik zelf heb ook problemen aan mijn ogen. Ik heb star aan de twee ogen. Dus u gaat niet slapen tijdens mijn preek, want ik weet, ik kan u niet zien, maar ik vertrouw. Ik geef eerst het woord aan deze vrouw.
Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen, broeders en zusters. En deze dag in Nederland ben ik bezig over Jezus, naar Jezus te luisteren. Ik ben niet bezig met bijbelstudies, maar met een verhaal van de Samaritaanse vrouw in het boek Johannes, hoofdstuk 4. En ik wil lezen met jullie Johannes 4, vers 24. Want God is geest. Dus wie hem aanbiedt, moet dat doen in geest en in waarheid. In geest en in waarheid. Dus dat betekent dat Jezus Christus mijn ogen open moet doen. Dat ik hem zie in geest en in waarheid. En hier in dit verhaal dan zie je dat hij een ontmoeting heeft met de Samaritaanse vrouw. Maar wat mij aansprak is dat Jezus zo intelligent is. Hij weet heel goed waar hij mee bezig is. Omdat hij niet alleen haar wil bereiken, maar hij wil een hele volk bereiken. De Samaritaanse volk. En hij weet precies hoe dat moet. En dat sprak me aan, want als Jezus ons ontmoet, weet hij precies goed wat in ons hart is, wat onze zonde is, wat de belemmeringen zijn. En hij kan dat heel goed bewerken en spreken tot ons innerlijk. En hij dus zegt, geef mij water. En ze was echt verbaasd. Ik ben een Samaritaanse vrouw. En u kan niet eens met mij spreken. Maar hij gaat gewoon met haar zeggen over hemzelf. Hij zegt, vers 14, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt, dat eeuwig leven geeft. Dus zij vraagt voor die water. En dan kom, vers 16. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Mensen, wat hier in haar leven gebeurt, is wat geestelijk gebeurt met de Samaritaanse volk. En dat is het probleem die wij soms hebben met de Braziliaanse volk. Ze hebben heel veel mannen, maar ze zijn niet echt met Jezus getrouwd. En het is bijzonder, want God kent het geestelijk van het Samaritaanse volk. Dus hij praat over een vrouw, maar eigenlijk, nou, als je in 2 Koningen vers 17, wordt hier gepraat over hoe de Samaritaanse volk mee bezig waren. Ze waren niet in waarheid. Ze waren blind voor God en ze waren heel veel goden, veel mannen. Maar het is heel apart. 2 Koningen vers 17, hoofdstuk 17, vers 32. Dat vond ik zo bijzonder. Hier spreekt over alle goden die ze hadden, de Samaritaanse volk. En hier staat, daarnaast vereerden zij de Heer en stelden ze uit hun eigen midden priesters aan om dienst te doen in de tempels op de offerhoogte. Ze vereerden dus wel de Heer. Net als die Samaritaanse vrouw, ze wist iets over de Messias. Maar dienden ook hun eigen goden, zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren geweest. Ik vind het zo bijzonder dat de Heer, hij spreekt zo eenvoudig tegen die vrouw, maar hij heeft een geestelijke oog voor alle volken en ook voor de Samaritaanse volk. Kijk, je praat over de Heer, jullie loven de Heer, jullie weten heel veel over de Heer, maar jullie hebben ook andere goden erbij, dus ze zijn niet echt getrouwd. Als ik dat las, dacht ik bij mezelf, Heer, bewaar mijn hart, dat ik altijd trouw aan u alleen en niet andere wegen neem. Niet naar rechts, niet naar links, maar gewoon trouw. Misschien weet ik niet alles over u, maar ik wil wel dat u mij gebruikt zoals ik nu ben. Als ik iets van u weet, wil ik van u overtuigen dat het de enigste is voor mijn leven. De enigste God van mijn leven. Nou, ik ben verder gegaan met die tekst. In Johannes 4. Broeders en zusters, Johannes 4 wil ik terugkomen. Als je verder leest, vers 37, Johannes 4... 37. Dus het is Jezus, hij spreekt over dat hij heeft over zaaien en maaien spreekt de Heer hier. Tussen die hoofdstuk over het verhaal van de Samaritaanse vrouw. En hier staat Johannes 4 vers 37. Hier is het gezegde van toepassing. De een zaait, de andere maait. Dus Jezus heeft zijn leven gezaaid. Hij is nu bezig met de Samaritaanse vrouw. Ik stuur jullie erop uit om de oogst binnen te halen. En toen vond ik zo apart. Broeders en zusters. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dus Jezus is hier op aarde gekomen. Hij is naar die vrouw gegaan. Hij had een geestelijk ogen. Hij wou een volk bereiden via die vrouw. En hij heeft alles gedaan voor ons. En nu kunnen wij zonder moeite. Waarom waarom zit ik te mopperen of te klagen of te zeggen, oh, het is heel moeilijk in de gemeente, het is heel moeilijk daar om de Heer te dienen. Nee, ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. Amen en amen. Dus heel veel mensen zijn voor ons gegaan. Mijn vader bijvoorbeeld, mijn moeder, zijn ouders hebben moeite voor gedaan en wij zaaien. Maar Jezus heeft zijn eigen leven gezaaid. En daarna is de vrouw, vers 39, eenvoudig, ze wist niet zo goed. Ja, zou hij de Messias zijn, maar door haar getuigenis, andere mensen werden bereikt door haar woord en door het woord van de Heer Jezus. En nu zijn ze in geest en in waarheid. Jezus kwam omdat wij niet andere mannen of niet met Jezus en Jezus plus Jezus, maar hij kwam ons te redden in geest en in waarheid. Amen en amen.
Ja, dit was een hele mooie ontmoeting van Jezus en deze vrouw. En deze ontmoeting zouden we eigenlijk allemaal moeten hebben. Ik had deze ontmoeting met Jezus in mijn persoonlijke leven. En als je de tekst nog openslaat, vers 6 en 7, staat: vermoeid van de reis was Jezus omstreeks het zesde uur bij de fontein gaan zitten. Dus 12 uur 's middags was hij daar gaan zitten. Daarop kwam een vrouw. Een Samaritaanse vrouw, om water te putten. En hier gaat het eigenlijk om, over dit water die zij aan het putten was. Het water van deze vrouw kunnen we vergelijken met het vullen van het leven met tijdelijke, met aardse, met lege dingen. Die lost nooit de dorst op. En de fontein die zij dronk was de fontein die aan Jozef, de zoon van Jacob, werd gegeven. Het lag in de buurt van een stad, Sychar. En een stad die onder andere de God van Jacob aanbad. Wat me opviel was dat deze vrouw tegelijkertijd wist dat de put als een reliek was. Het had een waarde van de geschiedenis. Ze was daaraan gehecht. Het had voor haar een gevoelenswaarde van heel lang terug uit een volk. En zij beschouwde dit als belangrijk. Maar daar waren aan gebonden ook religieuze tradities die ze aan haar vader Jacob deed herinneren. Haar dorst kon niet gestald worden, maar ze deed wel dat we blijven vastkleven aan herinneringen van dingen die gebeurd zijn in het verleden, in levens van mensen. Herkennen we ook dit vandaag? We zijn hier vandaag als gemeente, maar soms kan het zijn dat ons interieur in onze persoonlijke levens het nog leeg is, dat we dorst hebben. We blijven leeg en we hebben soms ook vragen die nog onbeantwoord zijn. Vers 13 zegt Jezus tot hem: wie van dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Dus hij zegt, met deze tijdelijke dingen waar je mee bezig bent, dat zal nooit je dorst voldoen. Je blijft dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een fontein zijn, die opwelt tot eeuwig leven. En de vrouw zei onmiddellijk tegen hem: Heer, geef me van dit water, opdat ik geen dorst meer heb. En ik hoef ook niet hier te komen om het te halen. Ik weet niet of die vrouw op dit moment al besef had van wat ze aan Jezus vroeg. Want misschien had ze toch nog wel gedacht aan het water die maar bleef stromen onder de put van Jacob, want het was ook levend, want die water stopte nooit. Maar het bracht geen voldoening. Ik weet niet of ze in staat is geweest om op dat moment te realiseren wat echt zou gebeuren met haar. En om te laten zien dat ze al snel begreep dat hij een profeet was en dit in verband bracht met God, de God van Jacob, zei ze: onze vaderen aanbaden op deze berg. Maar u zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men hem moet bidden. En hier brengt het weer alle aanbidding en alle religieuze gevoelens op een aardse niveau. Waar jullie zijn in Jeruzalem en wij op deze berg. Maar dat geeft geen voldoening. Dat is niet volmaakt. Dat brengt niet echt de waarheid. Ze zei: ik weet, zei die vrouw, dat de Messias, de Christus wordt genoemd, zal komen. Wanneer hij komt, zal hij ons alle dingen tonen. Dat is vers 25. Ik moet iets ernstig opbiechten hier. Ik geloof dat dit de situatie is van de overgrote meerderheid van degenen die zich christenen noemen. Ze zijn gehecht aan alle aardse tradities, de vorm van aanbidding, de rituelen, de vorm, de stijl van, ja, de liturgie. En de geestelijke ogen zijn gesloten. En wat hier dan gebeurt op aardse niveau is dat een satanische valstrik die niet alleen het leven kan kosten, maar de tijd van de mensen in hun leven in beslag neemt en hen jarenlang onderwerpt aan de slavernij, blindend, wel gedreven door trots, door hoogmoed, want wij hebben onze religie, wij hebben onze berg. Maar deze hoogmoed van de religie, die weerhoudt de mensen om de geestelijke werkelijkheid te kunnen zien. Dit zijn de aardse christenen, die ogen zien alleen de onvruchtbare werken. Jarenlang heb ik tegen dezezelfde strijd gevochten. En daarom ben ik u zo dankbaar. Omdat het volle evangelie mij heb dingen laten zien in mijzelf. Mijn geestelijke ogen waren geblokkeerd. Ik kon het gewoon niet zien. En ik deed mijn best om naar mensen te kijken om hun te begrijpen. Maar waar hebt hij het over? Ik ben toch in dezelfde kerk. Ik ben toch een broeder en zuster van u. Maar mijn ogen zijn gesloten. En dit begon in mij. En het was niet alleen in mij begonnen, maar ook in de tradities van mijn ouders. Het was een erfenis die we ontvangen als we in een gemeente waar op aardse niveau, op een religieuze niveau wordt aanbeden. En ik citeer met alle respect en ook genegenheid voor mijn eigen vader en mijn eigen moeder toen mijn ouders naar Brazilië gingen. Zij wisten iets beter. Zij waren ook niet zo. Zij hebben het ook niet gezien. Maar ze gingen naar Brazilië. En mijn vader ging met een hamer en met een zaag onder zijn arm naar een land waar armoede was. En hij heeft als zendeling mensen leren huisjes bouwen en meubels bouwen. Ja, dit was ook een goede bedoeling. Maar mensen, die arme mensen daar, die gingen leren en die hebben dat geleerd. En dat heeft ook mijn vader heel goed gedaan. En net zoveel vrouwen die uit Nederland en uit Europa naar ziekenhuizen gegaan zijn. En anderen zijn naar weeshuizen gegaan. En dan zegt hij: maar dat is allemaal toch zo mooi en zo praktisch en zo geweldig als christenen deze dingen gaan ondernemen. En ik ben nu bijna 30 jaar in Brazilië. En ik heb veel mensen geholpen om Gods woord te bestuderen. Nogal liefst. Veel diploma's uitgereikt. theologen gevormd. Geholpen aan de grootste discussies. We kunnen uren discussiëren. Worden we opgenomen, worden we niet opgenomen? Wie is Arminius? We kunnen allemaal soorten discussies aangaan. Urenlang hadden we het over de verschillende gedachten, over de meeste theologische punten. Maar nu zie ik pas dat veel van de studenten naar hun eigen gemeentes zijn teruggegaan. En zijn zelfs in de bediening geplaatst. En het probleem is dat veel eens niet echt een diepe relatie met de Vader gekend hebben, omdat hun geestelijke ogen nog gesloten blijven. De vrucht van de geest was niet zichtbaar geworden. Dit is hetzelfde water dat deze vrouw elke dag kwam putten uit de bron van de tradities. We gaven mensen iets van onze eigen theoretische kennis. Velen hebben het niet begrepen dat het allerbelangrijkste, het innerlijke was, de relatie met God de Vader, om te laten zien dat we veranderd moesten worden naar het beeld van zijn Zoon Jezus. Zelfs als de Bijbel open is, lopen wij het risico water uit de put van Jacob aan de mensen te geven. Nu zijn mijn geestelijke ogen open. Een hele verandering in mijn leven, toen ik stopte met het drinken van mijn eigen water. Hetzelfde water. Soms ben ik zelf in schrik van de dingen die ik zie. Ik kan ze niet allemaal plaatsen in een juiste vakje in mijn leven. Zoveel dingen hoor ik. En weet je, als je een grote emmer water in één keer probeert te drinken, dat je er bijna in stikt van zoveel. En je moet slikken. En ik had lust naar de ware bron. En Jezus biedt deze vrouw iets aan. En toen ik zag dat ik een aardse religie had, en dat ik ver van het hemelse was, ik was al moe om te strijden voor wat vergankelijk was. Gelukkig kan ik nu zien wat echt waardevol is. Nu zie ik het eeuwig. Het was niet gemakkelijk. Mensen kwamen er tegen in opstand. Ook in Brazilië, toen ik deze gedachte ging verkondigen. Ja, die strijder, die achtervolger. Degene die onze mond wil snoeien. Die probeert in opstand dat we weer langer van het oude water gaan drinken. Ik wou net, niet zoals die vrouw, iedere dag naar huis gaan met een ontevreden, met een dorstige hart. En vandaar wil ik mensen niet langer opleiden in de theologie. Ik wil dat Christus in hun leven wordt gevormd, geïmplanteerd. Deze transformatie, deze geestelijke ogen die open moeten gaan in Romeinen 12. Het openen van de ogen, zoals Jezus ook in Lucas zei, toen hij zei, de geest van de Heer is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd om het evangelie te verkondigen aan de armen. En dat zijn niet de letterlijke armen, maar de armen van geest. De armen die het niet hebben, die een water drinken die niet de dorst niet verdwijnen. Hij heeft mij gezonden om vrijheid te verkondigen aan de gevangenen in de religies en de traditie. En herstel van het gezicht aan de blinden. Deze ogen moeten open. Om de onderdrukken in vrijheid te stellen. En om het jaar van de ervaring van de Heer uit te roepen. En ik opende mijn hart voor de Heer. Ik heb geleerd dat men geen geestelijke persoon kan vormen als men nog vleeselijk is. Of zelfs als men niet geestelijk volwassen is geworden. Ik had altijd de vraag daarna, hoe kunnen wij mensen uitzenden in de zending die geestelijk nog als een kind rondlopen? Hoe kunnen wij mensen de taak geven om zelf te gaan evangeliseren als in hun leven nog van het oude water stroomt? Toen Jezus deze Samaritane vrouw benaderde, had hij alleen maar in gedachten om de waarheid in haar hart te planten. En dit zou genoeg zijn om het proces te starten dat daadwerkelijk zou veranderen. Haar bevrijd van de slavernij en de leugens. Maar eerst moet er in haar hart gekeken worden. En God ziet alles wat in ons hart bevindt. En soms is er moed voor nodig om toe te geven en te begrijpen dat het geen zin heeft om je te verstoppen. Als we echt willen ontwikkelen, willen groeien in geloof, moeten we de maskers en wat verbergen is onthuld moet worden. Om genezing van de ziel te ontvangen, zodat we getransformeerd kunnen worden. Niet dat God niet weet wat er in de harten zit, dat weet hij al lang. Maar het hart openen, alles laten zien, is gebaar dat er niets anders er voor ons toe doet. Het enige dat telt is dat we hersteld worden in de relatie met de Hemelse Vader. En Jezus, omdat hij vervuld was met de Heilige Geest, het licht te midden van de duisternis van deze vrouw, verdeelde het levende water dat in en door hem stroomde. De vrouw zou van de Heer Jezus ontvangen wat haar levensverhaal daadwerkelijk zou veranderen. Wij moeten iets hebben ontvangen om te kunnen delen. Paulus schrijft ook in de avondmaal, wat we zo meteen gaan vieren. Hij zegt, wat ik ontvangen heb, dat geef ik u. En Jezus zei ook, alle macht boven hemel en aarde is mij gegeven. Als wij iemands leven willen beïnvloeden, moeten we als groeiers, als volwassenen, geen kinderen. Ja. Jezus was volwassen. Verzegeld door de Geest en bevestigd door de Vader als de geliefde Zoon. Jezus kon aan deze vrouw iets geven wat ze nodig had. Als je de gaven van God kende en wie het is die je vraagt, geef me te drinken, dan zou het hem vragen en haar zou je levend water geven. Als we het leven van mensen definitief willen veranderen of beïnvloeden, dan kunnen we niet met iets onvolmaakts komen. Maar er is nog een andere kant. Deze vrouw opende haar hart. Ze verstopte zich niet en ze verborg zich niet. In plaats daarvan herkent ze Jezus als een profeet. Niet omdat Jezus een verre toekomst van haar leven had voorzien, maar omdat hij het over het heden sprak en in haar hart de boodschap van God gesproken heeft. Wat was de profetie van Jezus? En ik citeer hier uit deze stuk twee belangrijke dingen die Jezus aan die vrouw openbaarde. En ik wil beginnen met de laatste. Vers 25, ik weet, zei de vrouw, dat de Messias, de Christus wordt genoemd, zal komen. En wanneer hij komt, zal hij ons alle dingen tonen. En Jezus zei tot hem, ik ben het die tot u spreekt. En deze vrouw heeft haar hart geopend. En nu zal het gevuld worden met de grootste waarde die men op deze aarde kan ontvangen. Nu gaan haar geestelijke ogen geopend worden. Na een hele leven op die berg en God te aanbidden, nu gaat ze de Heer werkelijk ontmoeten. Paulus zegt, de natuurlijke mens kan de geestelijke dingen niet begrijpen. Want hij begrijpt alleen de dingen van zijn eigen geest. Hij laat dit zien in 1 Korinthe 2, dat de ogen van het hart, waarvan die sluier moet weggenomen worden. Wat Jezus die vrouw laat zien, ook dit spreken wij niet in woorden die door menselijke wijsheid worden onderwezen, maar door de geest. Geestelijke dingen meedelende met de geestelijke. 1 Korinthe 2 vers 13. Jezus zei tegen haar, ik ben jouw Messias. En om deze reden kan ik jouw hart kijken. En als je niet bang bent en je hart open, zal ik je iets groters laten zien. En wat liet Jezus aan haar zien? Dat is ook de tweede belangrijke punt van die profetie. Hij zegt, maar het uur komt en is reeds gekomen dat de ware aanbidders de Vader in geest en in waarheid zullen aanbidden. Want dit zijn degenen die de Vader zoekt voor zijn aanbidders. God is geest en zijn aanbidders moeten hem aanbidden in de geest en in waarheid. Ik heb talloze berichten over dit onderwerp gehoord. Ik heb talloze predikingen over deze onderwerp gehoord. En het gaat allemaal over muziek en lofprijs in de gemeentes. Dat de Heer goede mensen zoekt om hen te aanbidden. Alsof dit de noodzaak is. Toen Jezus deze woorden sprak, maar het uur komt en het is gekomen, dan toonde hij twee dingen. De diepte van deze boodschap en de urgentie van deze uitspraak. Jezus zegt dat er een onmiddellijke urgentie is voor mensen om daar daadwerkelijk een intieme relatie met de Vader te hebben. De vrucht van een radicale bekering en transformatie. En de urgentie wordt gedemonstreerd wanneer hij zegt, maar het uur komt en is gekomen. Dus vandaag in je leven. En hij voegt eraan toe, dit zijn degenen die de Vader zoekt. In geest en in waarheid drukt het een waarachtig, getransformeerd en gevormd hart uit. Dus aanbidding is de vrucht van wat uit ons hart komt. En proskuneo is het knielen en kussen. Dus het tonen van de diepste herkenning, ontzag, respect en bewondering voor Gods majesteit. Voor zijn heiligheid. Ik kan hem niet aanbidden als in mijn hart nog alle dingen die zij bekende, maar ook alle tradities van de religie zit. Het tonen van de diepste herkenning van Gods majesteit. En we doen dit met een reden voor zijn heiligheid. God is heilig. En toen daar die, hoe heet het, de voorgang zo, scheurde, konden wij in zijn aanwezigheid terecht. Maar wat doen de tradities? En wat doen je eigen zonden? Je wil wel religieus zijn, je wil het wel ontdekken, maar je gaat niet naar binnen, je blijft daar buiten. Je wil niet in de heilige der heiligen komen, want dan is daar een andere soort water die onze hele lichaam van binnen en van buiten, die ons innerlijke zal verschonen en wassen. En die in ons een nieuw leven implanteert. De ware aanbidding is een vrucht vanuit een open hart die God als Heer herkent. En bewust beslist om te leven zoals Hij dat wil. En wat deze vrouw merkte, u bent een profeet. En ze ging ook niet terug naar die mensen om te zeggen, kijk, ik heb een evangelie ontdekt. Nee, ze zei, hij heeft alles gezegd wat ik gedaan heb. Hij heeft alles gezegd wat ik gedaan heb. Dit is toch een herkenning. Ik hoef mezelf niet meer te verschuilen achter iets. Ik ben vrij. Want hij heeft mijn hart gezien. Hij heeft mijn innerlijke gezien. Dus zij beslist nu om een leven te gaan leven toegewijd aan hem. En Jezus slaagt erin om een gesprek met deze vrouw. Eén gesprek met deze vrouw. De juiste richting te laten zien. Hij was daar niet voor niks heen gegaan. Haar hart was rijp en klaar om haar eigen waarheid te kunnen zien. En Christus, in Christus een nieuwe vrouw te zijn. Hoe is dit mogelijk? Laat vandaag de Heer in jouw hart zien wat jij bent. Dat hij je mag vertellen, wie ben jij? En dat is niet om zogenaamd als de mensen zeggen, hè. Nu gaat hij als een verrader jou blootstellen voor iedereen. Want deze vrouw was naakt. Wij lezen over haar vandaag. Wij lezen dat ze zoveel mannen had gehad. Wij lezen dat ze een religieuze vrouw was. Er is niks meer om te waar ze achter kan schuilen. Laat Jezus vandaag in je hart kijken. Deel met hem wat belangrijk is. En dan neem en drink van hem. Uit die eeuwige levende waterbron. Broeders en zusters, dit is de boodschap. Dit is de boodschap. Wij moeten hem zien. Maar wij moeten ook onszelf zien. Bent u een profeet? U bent de Christus. Ik ben deze vrouw. Kijk in mijn hart. Ik heb genoeg van alles wat ik altijd gedronken heb. En dit beweegt in mijn hart. Dit beweegt in een nieuwe tijd die de Heer met mij is aangegaan. Waar ik hem echt kon leren kennen. Waar we samen, hij en ik, door dit leven gaan. En ik kan hem zien. Mijn ogen zijn geopend. En ik ben hem dankbaar hiervoor. Dit is een nieuwe boodschap voor Brazilië. Brazilië heeft zoveel evangelische gemeentes. En dit is jammer, want de harten van de mensen gaan wel open. Maar wat erin gestopt wordt, zijn allemaal van die dingen die je zegt, er is zo moe van. En dan heb je daar een kleine gemeente in Brascubas, met een boodschap die anders is en anders klinkt, die de geestelijke wereld opent, die de mensen naar het eeuwige wijst, naar de overwinning met Christus. Het is een moeilijke taak. Want als jullie hier zitten, jullie hebben nu nootjes en jullie moeten blij zijn met de boodschap die hier gesproken wordt. En het waarderen. Want in Brazilië zijn heel veel gemeentes die nog van het oude water uit een andere bron drinken in de naam van Jezus. Bid voor ons, broeders en zusters, dit is geen makkelijke taak. Maar ik vertrouw in de overwinning van Christus, in zijn kracht en in zijn wijsheid. Blijf bidden voor ons, voor mijn leven, van Cordy. Dat de grootheid van God in ons kan vermerken. Dat ze kunnen zien dat we zonen zijn van hem, zoals Christus. Ik wil u danken voor deze ochtend en ik geef het woord aan onze broeder.
Prachtig wat je aangaf. Wat jullie aangaven. Ja? En in dat kader dacht ik... Je kan je altijd afvragen, ben je een christen? En dat heb je ook goed verwoord.